Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze eerste paasdagmorgen gaan zingen uit Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En dit is de dag, de roem der dagen. Psalm 118, de versen 11 en 12. Na de heilige wet Gods en naar samenvatting zingen van Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Het 25e vers van Psalm 119. Nadat we ons hebben gesteld onder de tucht en de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij nog uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt wanneer het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd. Zijn of nog zijn ezel ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente willen we met elkaar de volgende voorbeden doen. Allereerst voor Bertine Olieman, Weiland 20 in Nieuwebrug, die aanstaande vrijdag nieuwe onderzoeken en uitslagen krijgt. Voor de heer H. van Inge, Westeinde 77, die ernstig ziek thuis verzorgd wordt. Voor Anja Ravensloot, Hogebrug 1, bij wie de operatie niet door kon gaan vanwege koorts. En voor de beide bruidsparen van de aanstaande week, aanstaande vrijdag, zowel Christian Schadder en Anneke Broeren, als Peter Boerenfijn en Marlies van Oort. Zoeken we gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Dit is, Heere, dit is de roem der dagen, de dag die Gij voor eens en voor goed geheiligd hebt, door uw Zoon uit de doden op te wekken. Daarmee hebt u bewezen dat u uw woord vervult. Daarmee hebt u getoond dat u doet boven bidden, denken en verwachten, zelfs boven het verwachten van uw kinderen. Op deze dag, Heere, hebt Gij uw Zoon uit de doden. Wij mogen daar elke zondag bij stilstaan. Maar op de Paasdag nog weer heel in het bijzonder. Wat we in de hof van Jozef Arimathea zo lang geleden en op die plek gedaan hebt. Maar dan is ons gebed, Heere, geef dat wat zo lang geleden daar gebeurd is, dat we dat hier en vanmorgen merken zullen, gewaar zullen worden, dat de Heer Jezus Christus leeft en de levende is. Dat we dat vanmorgen allemaal merken aan ons hart en aan ons leven, Heer, als kind, als jongen en als ouderen, in de kerk of op andere plaatsen meeluisterend, dat de kracht van Hem die leeft bij ons binnenkomt en ons aangrijpt in ons hart en in ons leven. Boven bidden, boven denken. Want Heere, wie zou kunnen bedenken? Aan de ene kant de liefde die bleek toen u zich liet kruisigen. Daar is één Goede Vrijdag niet genoeg voor, om die liefde te kunnen peilen en bevatten. Maar Heere, wie zal kunnen peilen en bevatten de rijkdom die u aan het licht hebt gebracht in uw opstanding? Daar is één Paasdag bij lange na niet genoeg voor, Heere. Maar geef dat we er zoveel van gewaar worden vanmorgen, dat we het vast geloven. Jezus leeft, want ik heb Hem hier en nu ontmoet. Ik ben zijn kracht hier en nu gewaar geworden. Hij moet wel leven, Hij leeft. Heren, misschien dat we zo niet naar de kerk gekomen zijn, of zijn gaan luisteren thuis. Misschien zijn we naar de kerk gekomen vol van zorg, vol gedachten van moedeloosheid, met niet al te veel verwachting. Dat we ons al zo vaak teleurgesteld zijn. Misschien hebben wij nog nooit echt iets verwacht van een ontmoeting met de levende in zijn dienst. Heren, maar laat het anders zijn en anders worden. Geef ons verwachting van u. Verwachting voor de kerk in Nederland. Voor uw volk Israël. En voor het zendingswerk wereldwijd onder al de volkeren. Verwachting van uw wederkomst. Gedenk allen, Heren, die juist op de Paasdagen de lege plaats zien en voelen van een overleden geliefde, van gemis en rouw. Als we dit jaar voor het eerst de Paasdagen meemaken, zonder moeder, vader, man of vrouw, of opnieuw de Pasen meegaan, ingaan, zonder geliefde, zonder kind, zonder kleinkind. Vertroost hen in het bijzonder, Heere. Toon dat u de levende bent. En laat het vertroosten dat voor allen die in u ontslapen zijn er verwachting mag zijn. Onuitwisbare verwachting. Dat zij het zoveel beter hebben. Dan ze het ooit op aarde gehad hebben. Gelijk al die met zorgen zijn over hun kinderen of kleinkinderen. Of onze familieleden, of onze buren, of bewoners van onze straat. Gelijk allen, heren, die in tehuizen verblijven. Allen ook die zorg voor hen dragen. Gelijk alle mantelzorgers. En allen die aan mantelzorg zijn toevertrouwd en daarvan afhankelijk zijn. We bidden voor onze geliefden die in het buitenland verblijven. Kinderen of andere geliefden. Zegen en ook daar op de paasdagen. We bidden voor uw kerk in het buitenland. Waar ze onder dreiging van terreur en aanslagen een plaats zoekt om elkaar te ontmoeten. Uw kerk in Egypte in het bijzonder. In andere landen in het Midden-Oosten, andere delen van de wereld. Heere, toon de macht van uw opstanding. Gij zijt veel sterker dan al het geweld. Van al de volken en al de tegenstand. We dragen Bertine Oliman aan u op. Geef haar met haar man en gezin het zicht op hem die de medelijdende hoge priester is. Die in alle dingen, gelijk als wij is verzocht en beproefd geweest. En die meevoelt en aanvoelt. En dan leggen wij het verlangen voor u neer, heren. Dat de uitslag zo zijn mag. Dat er een behandeling mogelijk is waardoor ze voor haar man en gezin gespaard en bewaard mag blijven. Verheerlijk daar in uw macht, uw glorie, o God. We dagen de Heer van Ingen aan u op. Geef hem met zijn vrouw genade. Genade voor de laatste periode van zijn aardse leven. Maar ook genade om te sterven. Verheerlijk uw genade, Heer. We dragen Anja Ravensloot aan u op naar de teleurstelling. Dat op laatst de operatie geen doorgang kon vinden. Geef haar zachtmoedigheid en geduld in u. En een opzien tot u. Tot het tijdstip van dat de operatie nu gepland staat. We bidden voor Christian Schadder, Janneke broeren. Wees hen met allen die hen lief zijn. Vrijdag tot een bron van zegen. Om u te kennen, u te dienen en voeg u met hen voor heel hun huwelijksleven. Dat bidden ook voor Peter Boerwijn en Marlies van Oort. Wees gij hun leidsman en wees zo met hen vanaf hun trouwdag al de dagen van hun leven. Leer hen u volgen, u zoeken, uw voetstappen drukken, zegen zo ook hen. En u weet wie op uw zegen wacht. En u weet wie er niet op wacht en het daarom nog des te harder nodig heeft. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriftgemeente. Wij doen dat in Lucas 23. Te beginnen bij vers 49 en we lezen tot in hoofdstuk 24, vers 8, vers 10. Lucas 23, vanaf vers 49. Lucas 23, vanaf vers 49, waar Gods woord al dus luidt. Dan zijn wij vlak na het sterven van de Heer Jezus. En al zijn bekenden stonden van verre. Ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea. En zagen dit aan. En zie een man met name Jozef, zijn raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet meebewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea een stad der Joden. En die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad. En legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En dat de dag van de voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten ze naar het gebod. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen ze naar het graf dragende de specerijen die ze bereid hadden en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als ze erover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt. Hoe wij het u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig aan zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten al deze dingen aan de elven en al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. Tot zover de lezing van het Paasevangelie. De tekst voor de preek is hoofdstuk 24, het tweede deel van vers 5, de woorden van de engelen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En die woorden van de engelen zijn ten eerste verkondiging en ten tweede zijn ze ook een vermaning. Ze zijn een verkondiging en ten tweede ook een vermaning. Lucas 24 vers 5b. Namens uw kerkenraad wordt het volgende u meegedeeld. Behalve de dienst van vanavond, de dienst van morgenochtend, tweede paasdag, de belijdenisdienst die om 9:30 begint. Ik hoop daar zelf in voor te gaan. En zondagmorgen 23 april hoopt dominee M. Messenmaker uit Woudenberg voor te gaan. In de avonddienst dominee H.J. Lam uit Barneveld. Dat staat ook al goed in de kerkbode. Ja. Vanavond na de kerkdienst ieder hartelijk welkom in de oude school voor een zanguur rondom passie en Pasen. Vanmiddag is er geen zondagschool. Dan de beide huwelijksafkondigingen. De tweede huwelijksafkondiging van het voorgenomen huwelijk van Christian Schadelee en Anneke Broer in Deelverlente 21 april, aanstaande vrijdag, in het huwelijk zullen treden. Ze vragen God zegen over een huwelijk in een kerkdienst die om 7:00 s'avonds begint, wanneer ik zelf voor hoop te gaan. Diezelfde dag hopen ook Peter Boerenfijn en Melis van Oort in het huwelijk te treden. De kerk waarin zij hun zegen over het huwelijk vragen, begint om 2:30 s'middags en ook daar hoop ik zelf voor te gaan. De collecten, de eerste voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond en de tweede voor de kerk en aan de uitgang eveneens voor de kerk, worden van harte bij u en jullie aanbevolen. En laten wij dan zingen ter voorbereiding op de preek die verkondiging die de engelen deden uit Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. Uit de Paaspsalm 21, de versen 4, 5 en 6. De tekst voor preek is het paasevangelie van de engelen uit Lucas 24, vers 5b. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En daarin klinkt verkondiging, daarin klinkt ten tweede vermaning. Gemeente, wat heeft de Heer Jezus een ontzettende mooie namen. Dat zult u ook wel vinden, denk ik. De namen van de Heer Jezus. Dan kun je denken aan de naam als Emmanuel, zaligmaker, verlosser. Of dat bekende rijtje uit Jesaja 9. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede. En je kan er denk ik nog wel een paar bij bedenken. Namen van de Heer Jezus. Nou, de engel, die noemt ook een naam voor de Heer Jezus in onze tekst. Misschien dat hij hem niet zo gauw als eerste noemen zou, maar hè, de levende. Alleen dan kun je denken, ja, dat zegt niet zoveel. Ja, de levende, dat zijn we allemaal. In de kerk vanochtend, en ik dacht in Waarder zijn er een 1600, in Brugge een 1700 inwoners, mensen die leven. Ruim 7 miljoen in Nederland, ruim 7 miljard op de wereld. Mensen die leven. Ja. Maar dat zegt de engel niet. En dat bedoelt de engel ook niet. En dat kun je al zien. Aan dat ene kleine woordje wat ervoor staat. Hè? De engel zegt niet. Wat zoekt gij een levende? Een van die miljoenen die er toen ook al de wereld waren. Wat zoek je een levende bij de doden? Zoals er zoveel levenden zijn. Nee, de engel die zegt, en dat is natuurlijk niet zomaar. Wat zoekt gij de levende bij de doden? De. Denk je ook bijvoorbeeld aan, hè, dat er ergens staat. Hij is de goede herder. Dat betekent zoals hij dat is. Is er maar eentje? En is er geen andere? Of nog exclusiever. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Dan wordt daarmee bedoeld. Dat is de enige deur. En de een andere is er niet. Nou, zo verkondigt de engel ons hier. Zoals hij leeft. Vind je geen andere? Vind je geen tweede? Er is er maar één die leeft op aarde. Zoals de Heer Jezus nu leeft sinds Pasen. De levende. De verkondiging ten eerste. Die de engel doet. Maar kun je je afvragen, waar zit hem dat dan in? Waarin verschilt dan dat leven van de Heer Jezus? Die eerste Paasdagmorgen. Met het leven van al die andere mensen, 7 miljard ruim, die er op de wereld zijn. Nou, dat zit hem in ieder geval in drie dingen. Dat zit hem in wat hij achter zich heeft. In wat hij boven zich heeft. En in wat hij voor zich heeft. Dus in wat hij achter zich heeft. Nou, de Heer Jezus met Pasen. Wat heeft hij achter zich liggen? Ja, Golgotha, hè? De kruisiging. Het gericht van God, de straf op de zonde, die ligt achter hem. En dat betekent, die komt hij ook nooit meer tegen ook. Dat heeft hij eens en voorgoed achter zich liggen, dat gericht van God. Dat is voor hem passé. Wat heeft hij boven zich? Een open hemel. En vooral nog de stralende gunst en goedkeuring van zijn vader, die als een volle zon vanuit de hemel nu op zijn leven straalt. Dat heeft hij boven zich. Wat heeft hij voor zich? Ja, zijn hemelvaart. Hij zal niet nog een keer gaan sterven, nee. Hij zal nu over 40 dagen rechtstreeks bevorderd worden tot hoger heerlijkheid en aan de rechterhand van zijn vader gezet worden. Hij heeft de hemelse heerlijkheid nu voor zich liggen. Kijk, en die drie dingen maakt het uniek dat hij de levende is. Dat hij, zeg nou maar, de paaslevende is. Want kijk, Dat woordje Pasen, paas, dat kun je natuurlijk voor een ontzettende hoop woorden zetten. En dat gebeurt in reclame maar al te vaak. Hè? Een paaslunch, paasbrood, paasboter, paasbruns. En dan weet ik voor wat wij al niet in dat woord paas voor tegenkomt. Maar niet zo'n aardig van de mensen die woorden gebruiken. Ik denk dan meestal, het is gewoon hetzelfde brood en hetzelfde boter als op andere dagen. Het heeft nou alleen een geel kleurtje en de vorm van een kuikentje of een haar. Maar verder heeft het dezelfde ingrediënten, denk ik dan. Maar als je voor het woordje leven het woordje paas zet, dan krijg je paas leven. Dan krijg je echt wat anders dan gewoon leven. Dan krijg je echt iets totaal. Leven van een heel andere invulling en van een heel andere kwaliteit krijg je dan het paasleven van de levende, van de opgestane Christus. Ja, inderdaad, dat heeft een totaal andere invulling, samenstelling, dan het leven van al die andere 7 miljard mensen op de wereld. En van al die andere 1600, 1700 mensen in Waarden, die bruggen en omstreken. Want die mensen, ja, dan heb je natuurlijk over onszelf, dus hè, wij. Ja, van ons moet je zeggen wat het doopformulier al zegt. Wij leven wel, maar dit leven is niet anders dan één gestadige dood. Wij zijn eigenlijk, als je het eerlijk goed beschouwt, bijbels had, wij zijn stervenden. Ga maar na. Want wat hebben wij achter ons liggen? Genesis 3. De zondeval, dat ligt achter ons. We zondigen, we zijn zondaren, want we hebben de zondeval achter ons liggen. Wat hebben we van nature boven ons? Ja, Gods toren die op ons rust. Gods ongenoegen dat op de mensheid drukt, dat hebben we boven ons. Wat hebben wij voor ons liggen? De dood, sterven, en dat betekent God ontmoeten, dat betekent het gericht van God, voor zijn rechterstoel komen. Dat is het leven van ons, levenden, zeg maar stervenden. Dat is al heel anders dan van de Heer Jezus, dat voelen we wel aan, hè. En dat ons leven is, dat wordt iedereen gewaar, of die het wilt of niet. Want de symptomen daarvan, ja, die komen in elk leven naar voren toe. Je bent er wel eens ziek. Nou, daar staat een symptoom van. Je bent wel eens verdrietig. Je voelt je wel eens ongelukkig. Nou, dat is een symptoom daarvan. Dat we stervenden zijn. En we merken het om ons heen. Er vallen mensen om ons heen weg. Zolang het wat verder weg is, doet je dat niet zoveel. Maar ja, ook dichter om ons heen, geliefden ontvallen ons. Oud, jonger, jong. Ouders, grootouders, man, vrouw, kind, kleinkind. En wat hen gebeurd is, ja, dat zal ook ons een keer gebeuren. Vroeger hoorde je meer dan nu, hè, dat gezegd werd, dat zijn allemaal roepstemmen. Als mensen om je heen overlijden, en als het eens in de krant onder ogen komen, dat zijn roepstemmen die zeggen, ja, jij sterft ook een keer. En u komt er ook een keer voor te staan. Allemaal symptomen dat we stervenden zijn. Het kan je soms ontzettend aangrijpen. Maar dat is gewoon van dat wij de zondeval achter ons hebben. De toren van God boven ons. En de dood en het gericht voor ons hebben. En dat maak je niet ongedaan. Dat maak je al helemaal niet ongedaan door er maar niet al te veel aan te denken. En je hoofd in het zand te steken. Daar maak je natuurlijk niet mee ongedaan. Daar verander je er niks. Daar verander je niks aan de situatie mee. Wij zijn stervenden. Nou ja, als dat tot je door gaat dringen. Bidden, als de Heilige Geest je leert om dat serieus te nemen. Nou ja, zeg nou zelf. Dan heb je het zo breed niet meer, toch? De zonde valt achter me. Gods toren boven me. En Gods rechterstoel, dan heb je het zo breed niet meer. Als je ogen open gaan voor de werkelijkheid. Weet je waar je toen dacht? Wat dwaas dat ik daar nooit eerder bij stil heb willen staan. Toch? Hoe dwaas dat ik daar altijd overheen heb willen leven. En dat ik daar maar nooit aan heb willen denken. Of is er iemand nog steeds zo dwaas? Wie van ons is er nog steeds zo dwaas? Dat hij maar niet aan denken wil dat hij een stervende is. En tot stervenden komt de verkondiging van de engelen vanmorgen dat er de levende is. Dat er één is die de levende is. Hij heeft de straf al achter zich liggen. Hij heeft de volle gunst van zijn Vader boven zich. En hij heeft de hemelse heerlijkheid rechtstreeks voor zich liggen. Hij is de levende. En in het woordje de zit niet alleen dat hij de enige is, zoals er niemand anders dat heeft. In dat woordje de zit ook, als je het Bijbels bekijkt, dat hij daar de bron van is. Hij heeft dat leven verworven. Dat dacht op Goede Vrijdag aan. Toen hij leed en stierf voor de zonde der wereld. Toen hij gekruisigd werd en de vloek op zich nam voor allen die hem van zijn Vader gegeven waren. Toen hij nederdaalde ter hel en de toren Gods en hij de beker leegdronk en zijn ziel uitstortte tot in de dood. Hij veler zonden droeg. Hij zich met de overtreders liet tellen en hij voor de overtreders gebeden heeft. Toen vermozzelde hij de kop van de Satan en toen verwierf hij dat leven. En dat betekent, hij is er ook de bron van. Dat betekent, hij heeft dat leven en hij geeft. Dat kun je makkelijk onthouden, hè? Hij heeft dat leven, waar we het over hebben. En hij geeft, heeft en geeft dat leven. En als je dat dan eens vergelijkt, dan zou je zeggen, ja, wie zou dat niet willen hebben? Als je nou bedenkt hoe groot het verschil is. En hoe mooi dat leven is van de levende. Of je nou geen 6:3:8 hebt liggen. Of je hebt de straf al achter je liggen, dat maakt een half verschil. Of je nou Gods toren boven je hebt, of Gods vaderlijke gunst. Nou, een grote verschil weet ik niet. Of je nou Gods rechterstoel voor je hebt, of je hebt de hemelse heerlijkheid voor je te wachten. Dat is me nogal een verschil. Dat aan stervenden verkondigd wordt dat de Heer Jezus het leven heeft en geeft. Dat is, zou je kunnen zeggen, de paasaanbieding. 24 uur per dag geldig en geopend. Gratis en voor niets. Want hij heeft dezelfde prijs al voor betaald. Kom tot Christus. En laat je dat leven geven. Want hij geeft het. Hoe geeft hij dat? Door het geloof. Doordat hij je leert dat hij het heeft en geeft, kort gezegd. Dat hij dat meent en het in vertrouwen is. En ja, dat je zelf al wel een beetje kan sleutelen aan je leven. Maar dat niks wezenlijks verandert. Je kan je leven wel iets anders of zelfs totaal anders eruit laten zien. maar ook op zich nog zo kerks en heilig en vroom in eigen kracht. Ja, daar verander ik helemaal niks mee aan de situatie. Daar bereik ik in die zin helemaal niks mee. Ik blijf een stervende. En hij is de levensbron. Je mag het van hem ontvangen. En u mag het van hem krijgen. Zo deelt hij zijn leven uit. En dan krijg je een dubbel leven. Dat kan je natuurlijk niet zo goed, niet zo positief, als we het over een dubbel leven hebben. Ik bedoel het hier heel positief. Dan krijg je een dubbel leven. Aan de ene kant heb je het paasleven. De straf ligt achter je, eens en voort. Gods vaderlijke gunst is boven je. Volop en voluit. En de hemelse heerlijkheid ligt voor je. Gegarandeerd, verzekerd. En dat zal nooit meer veranderen of omvallen. Leven. Maar tegelijk ook nog, en toch nog, je zonden. En een zondige aard. En allerlei ziekten. En depressies. En lijden. Het is zo'n dubbel leven. Zo'n verscheurd leven. En soms voel je dat ook heel sterk. Er is leven. En er is dood in mij. Het leven van de levende. En de dood van Adam. Leven tegenover ziekte, zorg, rouw en dood. Gods gunst en ook mijn zonden die ik merk. Gods heerlijkheid die wacht en mijn zondige aard die ik gewaar word. Het is zo dubbel. Zeg maar, het is zo'n strijd. Zo'n tegengestelde bedoeling in mijn leven. Dat herkent u toch wel, hoop ik. Hè? Dat is toch wel uit jouw leven gegrepen. Dat dubbele. Maar het leven zal overwinnen. Pasen wint het. Van Genesis 3 om zo te zeggen. En Jezus wint het van Adam. Het paasleven. Zal aan het langste eind trekken. En uiteindelijk zal het leven voor je overblijven. Leven waarvan alleen maar geldt. Gods toren ligt achter me. Gods gunst is boven me. En zijn heerlijkheid ligt tot in der eeuwigheid voor me. En er komt geen eind aan. Dat is leven. Er wonen 1600 mensen in Waarder, 700 in Driebrugge. Hoeveel van die mensen zouden nou echt levend zijn? Hoeveel van ons zijn er echt levend? Bent u zo'n levende? Ben jij zo'n levende? Levend gemaakt met Christus. Nu nog een dubbel leven, strijdend leven. Maar het leven zal het winnen. Bent u er zo een? Ben jij er zo een? Zo'n levende met Christus. Maar die verkondiging van de engelen is ten tweede ook vermaning. Terechtwijzing. Want het staat in een zinnetje, dat begrip de levende. Hè? Het zinnetje is, de tekst is, wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat zoekt gij? Wat? Daar begint het mee. Hè? Zoals in een zinnetje. Hè? Wat ben je nou toch aan het doen? Kan dat eens gebeuren. Hè? Je moeder die denkt dat je huiswerk zit te maken op je kamer. Want je had veel op en morgen repetitie. Je moeder komt eventjes de kamer binnenlopen. En ja, jij bent bezig met al je verzameling. Oorbelletjes liggen op je bureau. Beetje aan het verzamelen en rubriceren. Of heel je telefoon ligt uit elkaar. En weet je aan het prutsen en aan het doen? Wat ben jij nou aan het doen? Nou, dan zit je moeder niet te wachten dat je uitgaat gaat vertellen 5 minuten van ja, ik heb dit gedaan en dat gedaan. Nee. Dan bedoelt ze te zeggen, wat, hoe kun je dit nou doen? Dit had je helemaal niet moeten doen. Je had huiswerk moeten zitten maken. Wat ben jij nou toch aan het doen? Hoe kun jij nou toch hiermee bezig zijn? Terwijl jij iets anders had moeten doen. Maar je begrijpt wat een vermaning is, hè? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Maar beste vrouwen, wat zijn jullie nou toch aan? Hoe kunnen jullie dit nou toch doen? Je had toch iets anders moeten doen? De vermaning. Wie worden er zo vermaand? Er eerst maar eens naar kijken. Nou, dat staat in vers 10. Het was Maria Magdalena. Nou, een beetje bijbelkennis ophalen. Dat is de vrouw waarvan 7 duivelen waren uitgeworpen. Johanna. Dat was de vrouw van Gusas. De rentmeester van Herodes. Een Maria, de moeder van Jacobus. Ik weet niet welke Jacobus dat geweest is. En Salome, de moeder van de discipelen Johannes en Jacobus. En misschien nog een paar andere vrouwen ook erbij. We weten dat vooral ook uit Lucas 8. Daar worden die vrouwen ook genoemd. En wordt er gezegd, dat zijn vrouwen geweest die de Heer Jezus zijn discipelen met hun goederen gediend hebben. Want ja, de Heer Jezus en zijn 12 discipelen liepen door het Joodse land. Hadden natuurlijk wel altijd eten nodig. En die discipelen ook. Nou, daar hebben die paar jaar lang die vrouwen voor gezorgd. Die hadden ook hun huistijden achter zich gelaten. Om met Jezus en 12 mee te wandelen. En ze hadden een paar jaar lang die 13 mannen... van, dat zou een gezin met 11 kinderen zijn. Daar komt heel wat voor kijken, met 11 kinderen. Elke week boodschappen voor doen. Nou, dat hadden die vrouwen een paar jaar lang gedaan voor 13 volwassen mannen. Die hadden ze gediend met hun goederen. Die hadden al heel wat voor de Heer Jezus over gehad. Toch? Die hadden al heel wat ten koste gelegd. Aan tijd, maar ook aan financiën. He, om 13 mannen van levensonderhoud een paar jaar te voorzien. Dan moet je wel heel veel liefde voor de Heer Jezus hebben. Dat houden we maar even vast. En die vrouwen stonden, 23 vers 49 ook, te kijken van verre. Toen Jezus gekruisigd werd. Toen Jezus gestorven was. Maar, al is het dus zo. Dat deze vrouwen zoveel voor de Heer Jezus hadden overgehad. Dat de Heer Jezus zo lief. Wie van ons zou de Heer Jezus zo lief hebben 3 jaar lang? En toch moeten die vrouwen vermaand worden. Toch krijgen ze de vermaning naar zich toe. Hoe kunnen jullie dit nou doen? Wat zoekt ge de levende bij de doden? Nou ja, als je er even logisch over nadenkt. Dan zeg je nou ja, dat is op zich toch wel uit te leggen. Waarom dat we hier aan het zoeken zijn vanochtend. 23 vers 55 heeft Lucas het gezegd. Zij aanschouwden hoe Jezus in dat graf gelegd werd waar nooit iemand was gelegd. En ze zagen hoe zijn lichaam gelegd werd. Eergisteren hadden ze met hun eigen ogen gezien dat het lichaam van de overledene daar werd begraven. In dat graf, in die hof, op die plek. Als je dat eergisteren gezien hebt, die begrafenis. Ja. Waar denk je dan dat morgen dat lichaam zijn zal? Ja, daar natuurlijk. Waar anders? Als iemand eergisteren daar begraven is, dan ligt hij toch vandaag daar nog. Daarbij, dat ligt toch voor de hand en dat komt niet anders in je op. Vandaar ook dat ze daar naartoe gegaan zijn vanmorgen. Met een bepaalde stemming. Bedrukt. Moedeloos. Gelaten. Bedroefd. Misschien wel verdoofd als het ware. Ja, niets lijkt logischer dan dat. Als je eergisteren hebt gezien, hebt gemerkt. Dan gaat toch uit dat vandaag nog zo is. Als je eergisteren hebt gemerkt, met goede vrijdag in de kerk. Dat je voor zelf geen zekerheid had. En dat je niet kon zeggen, Jezus stierf en dat was ook voor mij. Dat deed ik ook in. En daar was hij ook mijn borg toen. Als het eergisteren zo was. En vorige week ook al zo misschien. En vorig jaar ook al zo misschien. Dat je dat niet wist voor jezelf. Nou ja. Dan ga je toch meestal vanuit dat dat vandaag nog wel zo zal zijn. En dat dat vandaag ook wel niet zeker te weten zal komen. Dat lijkt heel voor de hand te liggen. Dat je dan een beetje moedeloos en gelaten ervan uitgaat. Dat het vandaag nog wel zo zal zijn. En als je nou eergisteren, weer Goede Vrijdag, eergisteren zag. Dat je kind niet meeging naar de kerk. En je kreeg hem niet naar de kerk toe, eergisteren. En je kind liet je er niks aan gelegen liggen. Alles wat je probeerde te zeggen, probeerde duidelijk te maken. En nog eens je probeerde te doen. En je zag zelf dat hij de andere kant op ging. Ook gisteravond nog. En dat was vorige week ook al zo. En vorig jaar ook al zo. En twee jaar misschien ook al zo. Ja, dan ga er eigenlijk maar vanuit dat dat vanochtend weer wel zo geweest zal zijn. Dan gaat er eigenlijk maar vanuit, ja, dat zal vandaag dan nog wel weer niet veel anders zijn. Moedeloos en bedrukt en gelaten. Dat het vandaag nog wel zo zou zijn. Niets lijkt toch logischer. Als je zelf met je eigen ogen hebt gezien, gemerkt, dat het eergisteren zo was. Ja, dan gaat er vanuit dat het vandaag ook nog wel zo zou zijn. Of niet? Of toch niet? Hoor naar de engel, de vermaning. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hoe kunnen jullie dat nou doen, vrouwen? Ja, maar dat is toch logisch? We hebben het eergisteren zelf gezien. Ja, maar dat is het enige niet. Lees vers 6 en 7 is van Lucas 24... Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden, en hij moet gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. Dat moet. Gods raad, Gods wil, heeft het zo bepaald. Hij moet ten derde dagen opstaan. En daarom is ook gelijkertijd een belofte. Hij zal ten derde dagen opstaan. Nou, als dat nou Gods raad is. Als dat nou Gods belofte is. Dan is het helemaal niet logisch om hem in het graf te zoeken. Dan zou God zijn raad niet hebben vervuld. Dan zou God zijn belofte hebben laten breken. Als dat Gods raad is. Als dat Gods belofte is. Dan hadden jullie vrouwen, ja, verwachtend, hoopvol, met palmtakken in je handen, jubelend, zingend, hem tegemoet moeten gaan, toch? Dan hadden jullie toch in het paasleven, hoopvol en verwachtend en zingend en biddend, hem tegemoet zullen gaan. Dat is paasleven. De levende, die vervult Gods raad en Gods beloften. Dat is toch paas? Dat doet Jezus toch? Hij vervult zijn beloften voor jezelf. dat hij de Heilige Geest geeft aan degenen die hem bidden. Bid je erom? Dat hij niet uitwerpt die tot hem komt. Dat hij getrouw is om al onze zonden belijden, zal hij er ons ook van reinigen. En dat hij zegt, ik zal u een nieuwe geest geven. Ik zal een nieuw hart geven in het binnenste van u. Dat zegt Jezus toch? Dan kan het gisteren nog wel donker zijn geweest van binnen. Dan kun je eergisteren nog wel gedacht hebben, ik ben nergens zeker van. Van Jezus niet, van mezelf niet en van mijn heil niet. Ik loop helemaal in donker. Maar wat zoekt ge de levende bij de dood? Wat ben je gelaten en moedeloos? Het kan vandaag zomaar anders zijn. Jezus vervult de beloften Gods. Verwachtend, hoopvol, biddend mag je zijn. Paasleven, hij doet wat hij belooft. Dat gaat ook beloften voor de volgende generaties. Ja, denk aan de heilige doop, u bent maar voor. Als vader, als zoon, als heilige geest. Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn. Ja, dan kan het gisteren wel helemaal mis geweest zijn met je kind. En eergisteren ook. En het laatste jaar helemaal wel mis zijn geweest met je kind. Maar wat ben je moedeloos. Wat ben je gelaten. Wat zoek je de levende bij de doden? Het kan morgen zomaar anders zijn. Het kan zomaar morgen helemaal anders zijn. Want Jezus vervult toch de beloften van God. Verwachtend. Hoopvol. Biddend. Dat is het paasleven. Niet dat dat vanzelf spreekt, hè. Als je even terugdenkt. Die vrouwen waren in die zin zou zich toch de minste niet. 3 jaar lang. Jezus met hun goederen gediend. Zoveel voor hem over gehad. En toch weggezonken nou in moedeloosheid en gelatenheid. Dat is wel een oefening. Dat is wel een strijd. Dat vraagt wel waakzaamheid. Om nog. Thans hoopvol, verwachtend en biddend te blijven. Weet je wanneer dat dan het meeste merkt? Als je Bijbel gaat lezen. Als je naar de kerk gaat. Zeg nou zelf, dat je Bijbeltje open, dat je naar de kerk gaat. Dat kun je ook wel eens zo'n beetje moedeloos en gelaten doen. Ja, ik ga maar. Goeie gewoonte, is het ook. Ja, ik had de vorige week had ik er niet zoveel aan. En de laatste tijd ook al niet. Ik heb misschien nog nooit echt wat aan een preek gehad. Nou ja, dan zal dat vandaag ook wel niet zo zijn. Gelaten. Beetje moedeloos in de kerk gaan zitten. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij heeft zijn geest aan de gemeente gegeven. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zij, ben ik in uw midden. Dan kan het toch vandaag zomaar anders zijn. Dan mag je toch verwachting hebben. Hoopvol zijn. Biddend zijn. Dat hij er is. En dat hij zijn beloften vervult. En dan mag ik toch ontzaglijke dingen verwachten als ik naar de kerk ga. Als zou ik er nog nooit iets van hebben meegekregen. Dan mag ik daar toch vandaag alles van verwachten. Dat is ook een andere kant aan. Ook een andere kant aan. Als je God niet kent, dat kan, dan zit je in de kerk. Dat je dat dubbel leven, weet nog wel, hè? Dat je dat dubbel leven niet kent, niet merkt, niet weet waar je dat plaatsen moet bij jezelf. En dan kun je denken, ja, het gaat prima. Gisteren was geen vuiltje aan de lucht. Ik voel me lekker in mijn vel zitten. En nou ja, het zit wel eens een keer tegen, maar ik heb genoeg aan het leven. Ja, dat ik graag leven en blijf leven. En dat was vorige week ook al zo. En was vorig jaar ook al zo. En dat zal morgen ook nog wel zo zijn. Het was gisteren en eergisteren ging het allemaal prima. Dan zal dat overmorgen nog wel zo zijn. En volgend jaar ook nog wel. En zal het als ik sterf ook nog wel goed blijven gaan. Wat ben je gerust. En wat ben je kalm. Hoe kun je zo gerust en hoe kun je zo kalm zijn? Want Jezus vervult de raad en de beloften van God. Dat wie hem weerstaan, zullen worden uitgeroeid. En dat wie hem tegenstaan, tot een voetbank onder zijn voeten zullen worden neerverpletterd. Dat het allemaal gisteren nog prima ging. Dat zegt helemaal niks voor hoe het morgen zal gaan. En helemaal niet voor hoe het gaat als je sterven moet. Jezus vervult de beloften van God. En die andere lijn, hè? Hij doet de raad van God. Wat moet? Nou, daar kunnen we wat verwachten, want wat moet er nog? Israël. Israël was gisteren voor het grootste deel nog blind voor Jezus de Messias. En eergisteren ook op Goede Vrijdag. En dat was vorig jaar ook al zo. Dat was de vorige eeuwen zelfs ook al zo. Dat het meerdeel van Israël blind is met een deksel op de ogen dat Jezus de Messias is. Ja, en daar kun je een beetje gelaten onder worden. En een beetje moedeloos, ja, dat is al zo lang zo, dat is zo. Maar, Jezus vervult Gods raad. Er komt een aanneming van Israël. En al zo zal gans Israël zalig worden. Dat kan zomaar morgen gebeuren. Dat kan zomaar volgende week gebeuren. Daar mag je hoopvol voor zijn. En verwachtend. En biddend, dat is paasleven. Hoopvol, verwachtend, biddend. Want Jezus vervult de raad van God. Ook ten aanzien van Israël. En ook van al die andere dingen die moeten, dit wordt je moeten, hè. Die moeten geschieden. Lees Matthäus 24 maar. Oorlogen, hongersnoden, opstanden, geruchten van oorlogen. Nou, je zou er moedeloos van worden. Je komt mensen tegen die zijn er eigenlijk zelfs panisch van. En die weten zich geen raad mee. Al die dingen die in de wereld gebeuren. Maar wat ben je panisch? Wat ben je radeloos? Ja, je mag geschokt zijn wat allemaal zo verschrikkelijk is. Maar je mag niet panisch zijn en radeloos. Jezus vervult Gods raad. Deze dingen moeten gebeuren. Op weg naar het einde toe. En het einde is dat al Gods beloften worden vervuld. En hoe? Dat al de beloften Gods in heerlijkheid vervuld worden. Wederkomst. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Waarop God alles en al is en waarin gerechtigheid woont. Hoopvol mag je zijn. Verwachtend, biddend. Nee, niet dat vanzelf spreekt. Al volg je Jezus 3 jaar lang. En heb je hem zo lief, heb je zoveel voor hem over. Kijk maar naar die vrouwen. Dat spreekt nog niet vanzelf dat je daar verwachtend en biddend en hoopvol in staat. Dat vergt oefening, ijver, schriftstudie, waakzaamheid. Dat is het paasleven. Op weg naar de volkomen vervulling van al Gods belofte. Daar zullen geen symptomen meer zijn. Geen zonde, geen moeite, geen dood, geen rouw. Geen dubbel leven meer. Dan zal Jezus al de beloften Gods heerlijk vervullen. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Wees verwachtend. Hoopvol. Biddend. Amen. Daarom zingen we, ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord, raad, belofte. We zingen Psalm 130, het derde vers. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, geef ons die verwachting. Verwachting op grond van de levende. Die alles zal doen wat moet gebeuren. Die alles zal vervullen wat u heeft beloofd. Geef ons dan verwachting van hem, Heere. Van hem die de levende is. En die het leven geeft aan stervenden. We kunnen wel wat met ons leven doen, Heere. En er wat aan veranderen en verbeteren. Maar wij blijven stervenden. O Heere Jezus Christus. Geef ons het leven. Zulk een leven. En laat niemand van ons dat aan buiten vallen, Heere. Daar buiten blijven. Het is zo'n verschil. Als we nog Genesis 3 achter ons hebben. Uw toren boven ons. En de rechterstoel voor ons. Laat dat dan niet zo blijven, Heere. Maar het is aan de andere kant een leven. Als de straf al achter ons ligt. En een verzoend vader boven ons is. En een hemelse heerlijkheid voor ons is. Heere, laat ons aan dat leven met volle teugen leven. Voluit. Zoals u het geeft. En Heere, oefen ons. In hoop. Verwachting en gebed. Voor onszelf. Als we gisteren en eergisteren zo onzeker waren. Zo in donker liepen. Heere, geef ons hoop en verwachting. Voor de volgende generatie. Als die gisteren en eergisteren nog zo onhandelbaar was. En niet te bewegen u te zoeken. Geef ons hoop, geef ons verwachting. Voor uw volk Israël. Dat uw raad vervuld zal worden door hem die leeft. Van uw wederkomst. Want hij zal doen wat u beloofd hebt. En er worden al uw beloften vervuld. Heere, oefen ons door uw geest en woord. In zo'n verwachtend. Zo'n hoopvol, zo'n biddend leven. Laat deze dag daar een oefenschool voor zijn. Niet alleen in de kerkdiensten, maar ook in de rest van de dag. Zegent u de avonddienst. Geef dat we met verwachting daar naartoe gaan. Niet als om een levende bij de doden te zoeken. Maar de levende te ontmoeten. Die leeft en dat laat merken. Misschien, Heere, zijn we het niet gewend om 's avonds naar de kerk te gaan. Omdat we ook iets hebben van, wat zitten we mee op? Maar Heere, laat ons dan juist komen met verwachting. Van u die leeft. Laat ze ook zo toeleven dat morgenochtend ze u het geeft. We bidden voor hen die dan openlijk hun ja-woord hopen uit te spreken. Zegen hen, geef hen zicht op de levende en zegen allen die om hen heen staan met diepe dankbaarheid en verwondering, opdat uw naam geëerd mag worden. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Laten we nu van Psalm 42 zingen. Het tweede vers, als het ware, over die vrouwen. En het vijfde, de verkondiging, de vermaning van de engelen. Psalm 42, vers 2 en 5. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.